Show. Dag Mandy en Gloria. Vandaag zitten we voor Strong Coffee en Strong Women. Aflevering 6 ondertussen. Weer in een Zoom-meeting samen met twee heel mooie dames. En mooi is eigenlijk het minste dat ik kan meegeven over hun. Want ze gaan vandaag een verhaal doen over hoe dat ze hun merk, hun fashion label, Suits Her Well, zijn gestart en waar dat ze vandaag staan. Dit is vandaag de eerste podcast dat ik eigenlijk anders heb aangepakt. Ik heb de vraag gesteld aan luisteraars, aan volgers, om vragen te stellen aan Gloria en Mandy. En die heb ik vandaag opgeschreven. Dus we gaan ook zoveel mogelijk van die vragen incorporeren in het gesprek. En we zien wel hoe dat het loopt. Ik ga gewoon al onmiddellijk starten met de eerste vraag die ik had binnengekregen. En dat was voor jullie twee dames. Wie zijn jullie? Wat is jullie achtergrond? Dat was eigenlijk de vraag. Kunnen jullie iets vertellen over jullie zelf?
Alright. Eerst en vooral een dikke merci. Dit is Mandy die momenteel spreekt. Ik ben de oudste van het duo. Misschien een korte schets van onze familiesituatie. We komen uit een gezin met 4 kinderen. Ik ben Mandy de oudste. Ik word 32 in oktober en samen met Gloria. Dat is de tweede in het rijtje thuis. En zij wordt er 28 of genoemd. We're getting old as well. Hebben samen Suits Her Well opgericht. Maar Suits Her Well is eigenlijk een ding van zussen. We hebben ook nog een jonger zusje van 18 jaar en die wordt eigenlijk ook al een beetje klaargestoomd voor de business. Ik zelf ben actief als journaliste nog steeds. Ik schrijf voor een interieurmagazine, voor verschillende interieurmagazines. Ik heb een moderubriek in een lokaal magazine in Limburg, dus ik zit een beetje in de wereld van het schrijven, van lifestyle. Ik doe de marketing en de social media van Suits Her Well. En het creatief uitdenken van designs en van de vibe. Maar eigenlijk zijn we een goed team, want we pingpongen heel veel. En dan laat ik misschien even een Gloria over om de rest te vervolledigen.
Ja, we steken het niet graag in hokjes. Want ook met tijdmanagement proberen we gewoon dat ik soms even kijken van wie doet wat vandaag. Maar we weten wel alle twee hoe onze sterktes en minder sterke punten zijn. Ik heb ook een hele andere achtergrond. Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd. En ik focus mij vooral op het duurzame verhaal, het eerlijke verhaal. Maar ook het empowerment van vrouwen. Dus niet enkel het groene. Maar we willen meer als een fashion label zijn. We willen een uithangbord zijn voor sterke vrouwen. Dus het is een gepaste podcast om in voor te komen, waarvoor trouwens ook een heel dikke merci.
Dat is een match made in heaven misschien. Hè?
Voilà, zeker. Het is een primeur voor ons, hè. Het is onze allereerste podcast. Dus een historisch momentje.
Ja, jullie zijn mijn eerste fashion label, dus dat is ook voor mij een eerste. Dus zeker welkom vandaag. Dus jullie werken al, Mandy zei, ik werk als journaliste, ik schrijf ook. Ik ben zo het creatieve brein achter Suits Her Well. En dan voor Gloria is het ook vooral de maatschappelijke kant van het verhaal. Mag ik het zo benoemen? Want ik hoor dat je niet graag in hokjes denkt, maar voor mij even, om het voor de rest van het gesprek toch bij te kunnen houden, even een stokpaardje misschien.
Yes. En dan aanvullend dan ook het financiële en een beetje ook het strategische. En de opvolging van de productie ook. Zien dat alles in goede banen loopt, want achter zo'n webshop en achter een social media kanaal zit er nog veel meer voorafgaand strategie, werk.
Ja, ik hoor eigenlijk bij geen enkel van jullie zeggen van ik heb voor mode of fashion gestudeerd of zat daar ergens. Dus hoe komen jullie daarbij? Want dat is ook een van de volgende vragen die ik had gekregen. Van hoe zijn jullie dan op het idee gekomen om voor een fashion brand te kiezen? Want dat komt precies zo. Dat hoor ik niet in jullie achtergrondverhaal terugkomen.
Dat klopt. Aan de oppervlakte zie je inderdaad niet meteen waarom wij per se een modelabel moesten oprichten. Maar we komen eigenlijk wel uit een creatief nest. Onze mama is van opleiding naaister. Dus we zijn thuis We zijn opgegroeid in een gezin waarin dat bijvoorbeeld ook vroeger al kledingstukken genaaid werden. Mama die toffe designs zag en dat probeerde na te bossen, omdat er waren ook niet altijd de budgetten om dure kleding te kopen. Dus ons mama is heel creatief aan zich, dus dat was voor ons altijd al een groot voorbeeld. En dat is ook iemand die van niks iets kan maken en die voor alles wel een oplossing weet. Dus vanuit dat perspectief zijn we al opgegroeid met ondernemingszin. Dat creatieve zit er zeker in. En daarnaast of we het idee gekregen, omdat Gloria al net aanhaalde van ik kom vanuit een ander domein dan Mandy. En we hebben op een gegeven moment, en toen woonden we samen in Brussel, in een piepkleine flat, hadden we zoiets van, ja oké, onze jobs zijn op dit moment leuk, maar het kriebelt toch om iets te doen, om iets volledig zelfstandig te kunnen doen. Iets waar dat we echt ons allebei met passie in kunnen smijten. En dat was heel lang het verhaal van duurzaamheid en mode. Mode, ja, natuurlijk, we hebben daar niet voor gestudeerd, maar ik ben daar wel elke dag mee bezig. En ik denk dat Gloria daar ook een bepaalde voorliefde voor heeft. En bij ons is dat idee er gekomen omdat we sowieso eerst die kriebels hadden en daarnaast hadden we oorspronkelijk het idee om iets met duurzame mode te doen, in die zin dat we mode, de massaconsumptie wilden verminderen en dat we mode niet zomaar verloren wilden laten gaan. En dan hadden we het idee om een outlet concept, een premium outlet concept.
Ja, als ik daarop mag inpikken, was het ook zo dat we eigenlijk in Brussel woonden, op dat moment samen. En er is wel een heel corporate scene aanwezig in Brussel. Er is ook heel veel kledij aanwezig in Brussel, maar er is eigenlijk heel veel fast fashion in Brussel aanwezig. En dat strookt niet altijd met het publiek dat bijvoorbeeld in Brussel aanwezig was. Ja, vrouwen die in corporate jobs zitten. En we merken dat er gewoon veel mannen in hele mooie maatpakken op straat rondliepen. Maar als we dan bijvoorbeeld letten op de vrouwen, dat we dachten van, tja, daar is precies toch niet zo een grote markt voor waar de vrouwen naartoe kunnen voor een maatpak. En we konden op dat moment ook geen merk opnoemen, à la Café Costume of Suit Supply, dat echt gekend staat, dat een core business echt gewoon maat pakken.
En zelfs bij de reguliere website, als je bijvoorbeeld naar een Zalando ging, of naar, ik geef nu maar een fast fashion label mee, Zara of Mango, die hadden lange tijd geen menu voor maat pakken. Je moest de blazer ergens gaan zoeken en de broek apart gaan zoeken. En dat was iets waar we ons oorspronkelijk aan ergerden.
Ja, dat je, als je geluk had, kreeg je dan wel een suggestie van deze blazer past wel heel mooi bij deze broek. Maar ja, dat is niet hetzelfde als gewoon een submenu kostuums. En dat is er de dag van vandaag wel steeds meer en meer, ook binnen die fast fashion merken. Dus we merken wel dat er een markt is voor maatpakken.
Dus eigenlijk de vraag was er. Jullie hadden ook wel gemerkt van inderdaad, dat is nu meer en meer aan het opkomen. Maar misschien ook nu een alternatief dat in ieder geval ook duurzaam is. Als ik het goed hoor. Ja. Oké. Wauw. Dat is wel interessant, ja. Nu, ik ben vandaag ook op jullie website geweest, want ik dacht, dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar ik zag, als ik wat doorklikte, dus ik kon de maatpakken zien dat er op de website aanwezig zijn. Maar ik zag dat er een vertakking is. Je hebt aan de ene kant een ready-to-wear fashion, maar je hebt ook custom-made. Ik wou daar eens over praten, van hoe werkt dat juist? Stel, ik wil een maatpak kopen van Suits'n'Wel. Hoe doe ik dat dan? Of waar kies ik dan best voor? Voor mij was het zo, misschien niet, het was wel duidelijk, maar ik had echt zoiets van, wat doe ik dan? Wat is het proces dat je daarin tegemoet komt?
We beginnen eigenlijk met een standaard collectie, maar zoals dat we eerder al aanhaalden, denk je niet graag in hokjes. En vrouwen worden wel heel vaak in hokjes gestopt. En we zien dat een vrouwenlichaam heel mooi is, maar ook heel divers kan zijn. Dus enerzijds kan je onze maatpakken in ready-to-wear kopen. Dat wil eigenlijk zeggen in de standaardmaten die de winkels aanbieden. Maar natuurlijk, die standaardmaten, dat zit op een
spectrum.
Maar in de hele kleine maatjes zijn die er niet. En in de hele grote maten, of zeg maar in de grotere maten, zijn die er vaak ook niet. En we willen eigenlijk ready to wear de mensen die wel binnen zeg maar, de hokjes passen een directe kans geven om ze te kopen en om ze verder te laten personaliseren binnen de pecheur op onze kosten. Dat is dan een maximum bedrag op. Maar we willen langs de andere kant ook gewoon wel de kans geven aan vrouwen met andere lichaamsvormen die zeker even mooi zijn en die kunnen dan gewoon custom een afspraak met ons maken en dan bekijken we samen wat er mogelijk is. Natuurlijk, niet alles is mogelijk, maar we willen gewoon echt niemand uitsluiten. En ik denk maar aan iemand met bijvoorbeeld een handicap die hele dagen in een rolstoel moet zitten. Die heeft misschien andere noden dan ja, een vrouw met twee jonge kinderen.
Ja.
Dus op die manier, die custom optie is eigenlijk echt van, oké, contacteer ons en we gaan persoonlijk met u aan de slag en kijken van wat is er mogelijk.
Ja. En hoe werkt dat dan? Stel nu, ik wil een custom pak laten maken. Waar gebeurt die opmeting dan? Want ik neem aan hè, dat je mij dan gaat meten, mijn lichaams ja, vormen en dergelijke, dat je dat gaat bekijken voor de maatpak. Hoe gaat dat in zijn werk?
Voor zo'n persoonlijke opmeetsessie komen we echt naar jou thuis toe of naar een plaats naar keuze. Momenteel zijn we enkel nog digitaal, maar in de toekomst plannen we ook een showroom te lanceren. Dus dan is het ook heel veel gemakkelijker voor ons om de klant te ontvangen. Mm-hmm. Maar in deze fase, en dat zie je ook natuurlijk in het prijsverschil, hè, dus de categorie ligt iets prijziger om een persoonlijke custom service. Dus we komen echt wel naar jou toe met ons materiaal en onze prototypes. En dan kunnen ja, de persoon volledig opmeten en zien wat voor lichaam dat de vrouw in kwestie heeft. En dan kunnen we het pak volledig afstemmen op haar unieke lichaamsmate.
Mm-hmm. Oké, duidelijk. Ja, ik zie het ook een beetje als een investering, als ik dat mag zeggen, als het gaat om een custom-made pak. Klopt het als ik zeg van een custom-made pak gaat er ook altijd iets beter uitzien op een lichaam dan een ready-to-wear pak? Of is dat niet zo? Of vergis ik me daarin?
Ik denk dat ook onze ready-to-wear maatpakken, als je niet ver van die standaardmaten af ligt, met de extra retouche-service eigenlijk, wel al redelijk op je lichaam kan afgestemd worden. Maar natuurlijk, dan spreek ik over een tweetal retouches. En als je dan naar een custom suit gaat, dan zijn dat toch 5 à 6 retouches. En dan kun je echt helemaal gaan personaliseren van, ik heb dat liever, ik heb liever smallere armen, ik heb een schouders vind ik wat te breed in dat kostuum. Dus van die gecompliceerde retouches, die kunnen wel enkel bij een custom maatpak.
Ja.
Dus echt op jouw lichaam moet afstemmen, dan is het wel custom dat je moet gaan.
Ja, oké. Nu een van de vragen die ik ook nog had binnengekregen. Of nee, hier nog een vraag van mezelf. Vooral voor de volgers en de luisteraars. Wat moeten we verstaan onder slow fashion? Want dat stond ook op jullie website. Dus ik heb Gloria jou ook daarover horen praten. Slow fashion, fast fashion. We gooien hier termen door de lucht. Maar ik wil dat gewoon even crystal clear krijgen voor iedereen. Van, dat is eigenlijk het verschil daarin.
Ga je het daar niet of wil ik?
Ik wil het wel.
Ja, doe maar.
Ik denk dat iedereen wel weet wat fast fashion is. Het is kleding die heel snel inspeelt op veranderende trends, die niet altijd in de beste omstandigheden geproduceerd worden, ook niet altijd met de meest duurzame materialen, en ook vaak ecologisch gezien dan van heel ver moet komen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar wij ons voor willen behoeden. Dus we proberen eigenlijk zo lokaal mogelijk te handelen. Bijvoorbeeld van packaging tot fotoshoot tot stoffen. Dat is allemaal Belgisch. Zelfs zo liefst hebben wij zelfs gangs. Dus we proberen met zoveel mogelijk gangse ondernemers of onderneemsters samen te werken. Ook onze retouche service, dus bijvoorbeeld een Hasselt-bedrijfje. Dus dat vinden we allemaal heel leuk. Maar dan is er ook de realistische kant dat er bijvoorbeeld geen maatpakkenfabrikanten meer zijn in België. En
dat is de betaalbare, om het concept nog democratisch te houden.
Ja, we kennen één bedrijf en de maatpakken die dat daar worden gemaakt zijn de maatpakken van Dries van Noten. Maar dan spreken we wel niet meer over betaalbaar in die zin dat de gemiddelde vrouw uit de samenleving een maatpak als investering kan aanschaffen. Dus dan zijn we naar Portugal gegaan, omdat Portugal heel erg bekend is voor zijn duurzame modescene. Maar tegelijkertijd is Portugal ook een land binnen de Europese Unie, wat we ook heel belangrijk vinden. Mm-hmm. Want Het is altijd heel verleidelijk om met Azië samen te werken, maar om ideologische redenen willen wij zeg maar de zijderoute van Azië tot in België, die er wel is, want er is een directe treinverbinding onder andere naar Nederland vanuit China. Die proberen we echt wel te vermijden. Dus het is betaalbaar onze maatpakken, maar ze zijn ook niet spotgoedkoop, omdat we ja, die duurzaamheid heel belangrijk vinden en dat we dus ook duurdere keuzes moeten maken, maar die wel beter voor mens en milieu zijn. Dus onze maatpakken worden ook in ethisch verantwoorde omstandigheden gemaakt. In een heel tof bedrijf in Portugal, waar we al meerdere keren zijn langs geweest, waar we ook met medewerkers hebben gesproken. Mm-hmm. En het is gewoon heel fijn om op die manier te kunnen ondernemen, zeer lokaal, Europees, in het Frans ook, want we zijn al twee talen in België en drie, zeg maar. En in Portugal is gewoon Frans een heel ja, toegankelijke taal en dat is gewoon heel erg leuk.
Ja, en als we zeggen ethisch verantwoord, dan mogen we daaronder verstaan eigenlijk dat die mensen die de pakken maken ook eigenlijk een normaal vergoed worden of toch zeker in hun eigen omgeving een fatsoenlijke loon krijgen ten opzichte van.
Ja, Portugal is ook lid van de Europese Unie, dus er is ook effectief controle door de Europese Commissie op die bedrijven, want die krijgen ook veel subsidies. En dus dat je controleert, daar zijn rapporten online van terug te vinden. Dus op die manier heb je wel zekerheid over arbeidsomstandigheden, de verloningen.
En ze bezitten een certificaat, hè? Dat is ook niet onbelangrijk, het GOTS-certificaat. Dat wil ook zeggen dat dat een groene onderneming is.
Ja.
Dat is een certificaat dat enkel dus de bedrijven die aan een duurzame opmars bezig zijn, die worden ook doorgelegd door een instantie.
Onafhankelijke instanties.
Ja, voilà. En zij voldoen toch tot hiertoe elk jaar aan die GOTS-voorwaarden.
Ja. En het ecologische, dat bevindt zich ook onder dat groen label dan eigenlijk?
Ja.
Ah ja, oké.
Okay. En ook natuurlijk dat...
Verblieft, sorry?
Dat dat een soort van kwaliteitslabel is, zowel duurzaam, ecologisch gezien, maar ook ethisch gezien. De vrouwen hebben daar echt een eerlijke verloning, goede werkomstandigheden. Het is ook een heel modern bedrijf met de nieuwste technologieën. Dus
als we bijvoorbeeld de Belgische maatpakkenfabrikant vergelijken met waar dat wij in Portugal produceren, dat is een wereld van verschil. Zijn veel meer op technologisch vlak dan toch wel voor op de enigste overlever in België. Dus heel veel automatisering, het snijden van stoffen dat automatisch gebeurt, waarbij niet altijd handenarbeid nog vereist is, maar eerder ook denkwerk bij komt kijken en dergelijke.
Ja, oké. Nu, ik heb nog een vraag binnengekregen in verband met... dat was iemand die zei van, ja, kijk, ketens, als je daar naartoe gaat... die slaan u dood met maatpakken tegenwoordig. En dat zijn dan ook wel heel schappelijke prijzen. Waarom zouden we dan toch nog voor Suitser wel kiezen? Nu, ik denk in de laatste vraag hebben we dat voor een groot deel al beantwoord. Misschien daar een gelijkaardige vraag op. Dit is misschien eerder persoonlijk naar mijn gevoel toe. Als ik, zeker met sociale media tegenwoordig, ik ben iemand van jullie leeftijd, maar toch heb ik het gevoel van, als je naar een speciale gelegenheid iets aandoet, krijg ik soms het gevoel van, ja, dat ga ik geen tweede keer niet meer aandoen, want ik wil niet opnieuw gefotografeerd worden met hetzelfde. Hoe denken jullie daarover? Of hebben jullie daarover nagedacht van, hoe kunnen we daarmee omgaan, bijvoorbeeld met zoiets? Of is dat totaal niet jullie klantenbestand, die mensen die zeggen van, ik doe iets geen twee keer aan?
We hebben maatpakken. Allee, onze stijl is sowieso al heel neutraal en heel minimalistisch. Dus de maatpakken zijn ontworpen om een beetje tijdloos te zijn. Dat impliceert ook meteen dat ons label is niet heel trendgevoelig is. We hebben een eerste collectie uitgetekend die toch zeker een jaar of vijf moet meegaan. Dus als je een maatpak van Suitser wel koopt, is dat eigenlijk ook een investering. Dus niet iets dat je één keer draagt of drie keer mee gezien wilt worden en de rest van de tijd in de kast moet hangen. Daarnaast is het ook, zijn de pakken zo ontworpen dat ze eigenlijk een soort van neutrale basis vormen. Dus wij bieden de vrouw een comfortabele en neutrale en kwalitatieve basis. En eigenlijk mag jij als drager van het pak het zelf invullen hoe dat je het pak extra cachet geeft. Dus weliswaar door Dat kan ook make-up, dat kan even door statementjuwelen, dat kan door een paar blitz schoenen of een toffe handtas. Eigenlijk is dat een soort van blank canvas die je de nodige ondersteuning biedt en ook het nodige zelfvertrouwen. En je kan dat zelf invullen. Hou je het super clean? Ga je voor een monochrome look of ga je voor een flamboyante outfit en ga je aanvullen met super toffe accessoires? Dus in die zin geven we de drager een beetje de vrijheid. Je bepaalt zelf hoe dat je outfit gezien wordt. Is het tijdloos of is het trendgevoelig? En ga je spelen met bepaalde items die heel specifiek voor een bepaalde periode zijn? Die keuze is aan je.
Ja, ik denk dat ik daar zeker mee akkoord ga. Zeker als ik keek naar de pakken, had ik ook zoiets van, dat gaat volgens mij een heel leven lang mee. Al, ja, afhankelijk natuurlijk van hoe oud dat je bent. ik zag inderdaad ook twee gelijkaardige vragen nog binnenkomen. Het gaat vooral hier over het aanbod dat er was. Dus één vraag van, waarom hebben jullie de keuze beperkt tot maat pakken, was één vraag. En de tweede vraag was, zijn jullie in de toekomst nog van plan om meerdere kleuren en eventueel nog meerdere modellen aan het aanbod toe te voegen?
Mm-hmm. Een beetje designgerichte vraag, dus mag ik daar even op inpikken. En ik denk dat we een pingpong opstellen, want ik zie u al uw molentjes draaien. Ook al, zo, ik heb er ook wel een gepast antwoord voor. Maar om even kort toe te lichten, we plannen zeker meer te brengen. Dit is een eerste capsulecollectie met één bepaald model, dus één fit. En dat is niet one fit, fits it all, hoe moet ik het uitleggen. Maar we krijgen zeker ook die vraag van, wat volgt er nog? En de plannen zijn er nu al. We zijn nu ook al praktisch aan het uitwerken. Zeker naar het najaar toe, nieuwe kleuren. Maar ook een collectie suit dresses komt eraan. En daarnaast, ik wil nog zeggen
dat het heel belangrijk is, ja, dat bij het opstarten van een onderneming, dat budgetair ook een zekere afweging moet gemaakt worden. Want het is een hele grote investering. Dus ja, vier maatpakken. Er zijn 7 maten in 4 kleuren. En als je dat allemaal vermenigvuldigt met elkaar, kom je toch wel aan een zeker bedrag. En als een start-up is dat gewoonweg niet mogelijk om te zeggen van, oké, we bieden 10 kleuren aan. 5 modellen, dat is allemaal heel leuk, maar we moeten ook realistisch blijven. En we willen eerst even afvoelen van, is er ook effectief een markt? We hebben veel marktonderzoek gedaan, maar de realiteit
in theorie
verkondigt, dat kan ook soms niet met elkaar parallel lopen. Dus op die manier, maar er zijn zeker hele toffe plannen die eraan komen, waar we heel erg naar uitkijken. Tot nu toe hebben we ook al een hele mooie pre-sale gehad. Mm-hmm. En via de website ook al een mooie start gemaakt. Mm-hmm.
Met ook een heel mooi uitgangsbord. Onlangs nog tijdens het Eurosong Festival droeg Tamira Boekries, die een papiezen van 1, tijdens de puntentelling, een pak van ons. Dat is iets waar we, hadden we nooit verwacht. En eigenlijk door een hele lieve... ik kom vooral uit Genk, een Genkse styliste, Marie van Puijenbroek, die er eigenlijk voor heeft gezorgd dat ons vak bij dat televisiegezicht is beland. En daar zijn we ontzettend bang daarvoor. Super getalenteerd meisje ook. Waar we een eerste keer mee hebben samengewerkt tijdens onze fotoshoot. En dat was een super vlotte samenwerking. Van het een komt het ander. En dat soort typen die zijn ondernemen, allee, zo ondervind ik dat toch op dit moment, is dat er zo onverwacht dingen op je pad komen. Wel negatief als positief. Je moet altijd klaarstaan om een oplossing te vinden voor een challenge. En dat was nu iets heel welkom. En zo zijn er nog dingen. Hè, ook instanties waar we niet meteen aan dachten. Dus mensen, als je een onderneming wilt starten, dan gaat je ook uit van wie is mijn doelpubliek? Wie kan ik allemaal bereiken? En er zijn publieken naar boven getreden waar we totaal niet bij stil waren gestaan. En die lopen tot ons cliënteel door.
Speciaal toch om als voorbeeld te geven, maar bijvoorbeeld onze zwarte maatpakken zijn in trek bij begrafenisondernemers of ondernemsters, zeg maar.
Oké.
Wij bij ons businessplan heel lang nagedacht van dat kan een doelgroep zijn, en deze vrouw kunnen een doelgroep vormen. Maar ja, er komen toch nog altijd dingen naar voren in de praktijk die je initieel gewoon niet hebt kunnen bedenken. Maar heel, heel tof wel.
Ja, heel tof. Allee, ja, inderdaad. Ik zou daar zelf ook nooit op gekomen zijn, denk ik. Ik heb hier nog een vraag van een van de volgers. Wat doen jullie zelf in jullie eigen garderobe om fast fashion tegen te gaan eventueel? Of dus doen jullie daar specifiek zelf iets aan? Of hebben jullie ook zoiets van, ik heb gewoon favoriete merken, buiten Suzerwell dan, waar ik toch wel meer naar teruggrijp, waar ik denk van, ah ja, die zijn toch ook wel duurzaam en ecologisch en ethisch verantwoord bezig.
Zeker. Als ik voor mezelf spreek, hoe ouder ik word, hoe meer ik neig naar kwalitatievere kleding. Dus ik hou heel veel rekening met stoffen en met materialen. Voor mij mag dat ook iets meer kosten tegenwoordig. Al geef ik toe dat mijn budget is ook niet breed genoeg. Ik ga zeker ook nadenken over welke stukken ik koop. En voor mij moet dat dan ook meer tijdloos zijn. En daarnaast, en dat is iets wat super hard in is nu, hè, de tweedehands website. Ik investeer ook graag in goede stukken, in bijvoorbeeld designstukken die al gedragen zijn geweest, om de circulaire mode ook te ondersteunen. Ik zit heel veel op Vestiaire Collectief, op Vinted. En daar kan je ook natuurlijk topstukken scoren. Dus in die zin draag ik al door in slow fashion.
Ja, ik denk vaak naar de labels kijken. En bijvoorbeeld Philippa K. is een merk dat heel transparant is over waar worden de kleren gemaakt, zelfs door welke producent. En het is ook op die manier dat wij ook zelf geïnspireerd zijn geraakt van, oké, we zien Portugal vaak terugkomen. Als je dan made in China, of wat is het, made in CNN,
Taiwan,
dat is vaak als de vorige term gebruiken, maar dat is ook gewoon China. Ja, naar labels kijken en denken van, oké, heb ik dit effectief nodig? Hoe lang ga ik dit kunnen dragen? Met wat kan ik dit combineren? Ja, op die manier toch wel twee keer nadenken. Als we iets kopen, hè. Want vroeger
stonden we echt totaal niet bij stil. Je zit jong en je wilt gewoon inspelen op elke trend. En je wilt ook niet te vaak gezien worden in één outfit. Terwijl we nu misschien meer aan een identiteit werken en aan een style identity. En dat je ervoor mocht uitkomen, dat je investeert in bepaalde stukken. Die mogen dan ook vaker gezien worden. Maar dat je niet personaliseert met toffe accessoires. Er is meer dan de trends alleen. Je kunt ook creatief zijn met tijdloze stukken. En echt je identiteit vormen. Ik vind het wel belangrijk dat mensen ook weten waar je voor staat.
Ja, style identity, dat woord ga ik onthouden. Ik vind het een mooi woord, dus zeker. Ik kreeg nog een vraag binnen. Hebben jullie een rolmodel? Ik weet niet, hebben jullie iemand dat je denkt van, dat is mijn rolmodel?
Ja, we moeten het niet ver gaan zoeken. Ik denk dat onze mama het grootste voorbeeld bij uitstek is. Vier kinderen gebaard, altijd een carrièrevrouw geweest. Het gezinsleven gecombineerd met haar eigen ambities. En echt zero to hero, heel kritisch. Onze grootste
kritiekaster,
ja. Maar tegelijk ook onze grootste supporter. Dus ik denk dat we uit een nest komen waar dat we soms ook wel de wind van voren krijgen. De eerlijke opinie, ook al willen we die op dat moment niet horen, maar ik denk dat aan de zijlijn mama ook misschien niet meteen op de voorgrond, maar zo ja, onze grootste supporter is. Al laat het niet altijd direct blijken, maar ze doet dat door acties. Of, ik weet nog dat de tijd als we op zoek waren naar een betrouwbare fabrikant, dat zij tot 2-3 uur s'nachts opbleef en tokkelde achter haar laptop op zoek
Europages
door Spitfront en de ochtend daarna een lijst met 30 fabrikanten die mogelijk interessant kunnen zijn. Dus dat is
gewoon altijd ideeën omzetten in actie. Dat vind ik heel belangrijk aan een rolmodel. Iemand die effectief iets doet, en dat is ook typisch aan mannen. Dus dat vind ik.
Naast de blabla ook gewoon heel veel boem-boem. Dus,
ja. Als ik het zo hoor, is het eigenlijk al bijna een volledig familiebedrijf. Jullie zijn zo de namen vooral achter de brand. Maar ik hoor dat iedereen daar heel veel in al heeft ook geïnvesteerd. Ook als je spreekt over energie en moeite. Dat is wel mooi om te horen. Is jullie mama, heeft zij ook ondertussen een eigen maatpak van Suzerwell?
Ja.
Ja?
We zitten nog bij de retoucheur, maar binnenkort kan ze erin schitteren. Dus,
zalig.
Dus, een fashion edition die niemand heeft.
Een fashion edition dat niemand heeft?
Ja. Mama houdt heel erg van roze. En de zalmroze. En dus, daar hebben we voor gezorgd. Hè. Dat kunnen we niet voor iedereen doen, maar
voor een mama een special demand.
Misschien voor de moeite die ze erin heeft gestoken, is dat misschien wel... Oké. Ik had nog één vraag. Jullie hebben het ook wel al over Danira gehad. Dus met het Eurosong Festival. Mandy had haar vermeld, denk ik. Jullie hebben ook verteld van hoe dat je daarbij zit geraakt. Maar ik heb misschien nog, voordat we helemaal tot bij het einde komen, hadden jullie zelf met stylisten contact gelegd? Of hoe zijn jullie uiteindelijk daar gekomen? Want ik denk dat dat een enorm groot marketingmoment ook is om te zeggen van oké, Danira heeft de maatpak aan, maar dan niet op een gewoon event. Ook nog eens op het Eurosong Festival, waar dat duizenden mensen naar kijken. Misschien miljoenen, ik weet niet hoeveel kijkers dat het heeft gehad. Maar dat is toch wel echt een big statement op dat moment toch wel. Hè? Daar denk ik dat je drie nachten misschien niet van hebt geslapen. Zo. Allee, ik zou daar niet van slapen, denk ik.
Dat was een supervel momentje, inderdaad. Nee, dat heeft zich zeker ook... hij heeft zich omgezet in volgers. Ik denk dat we op één avond naar Roast 700 volgers erbij hebben gekregen. Maar hoe dat eigenlijk verlopen is, is omdat in Genk zit er heel veel creatief talent. Dat is gewoon zo. Dat is een multiculturele stad waarin heel veel bruist tegenwoordig. En ik kende Maria al langer. Natuurlijk, je volgt elkaar op Instagram en je houdt elkaar in de gaten en je weet waar iedereen mee bezig is. En zo had ik gezien dat Marie van Puinbroek ook de persoonlijke styliste van Danira is. En we zijn gewoon heel erg fan van haar stijl alleen al. Ze kan heel veel dingen aan, maar ze heeft toch zo dat edgy kantje en zo net een beetje anders dan de anderen. En dat is eigenlijk wat we ook proberen te doen in ons label, dus om toch zo'n beetje een buitenbeentje te zijn. Natuurlijk, we hebben al heel veel maatpakken, maar we willen toch uniek blijven en op een bepaalde manier. En dat is ook heel belangrijk om een niche uit te spelen. En dat is eigenlijk ook waarom, want dat is een vraag die we eerder van jou kregen, dat we nog niet echt hebben beantwoord. Waarom kiezen wij voor maatpakken en niet bijvoorbeeld voor een volledig modelabel? Dus omdat wij ons ook zodanig willen differentiëren. We willen ons focussen op één product en dat enorm goed maken. Mm-hmm. En een kwaliteit aanbieden. En daarmee het verschil maken. Dus voilà.
Misschien nog kort terug te koppelen naar Marie. Dat we jonge onderneemsters zijn. Marie is ook een jonge onderneemster. En dat je elkaar kansen geeft. Dus wij gaven Marie de kans om voor ons stylisten te spelen. Geen correct woord.
Als je het graag doet, is het spelen.
Eigenlijk maar, wel. Een job zou inderdaad spelen moeten zijn. En op die manier gaf zij ons dan ook iets terug. En u weet dat wat we nog samen in de toekomst gaan kunnen doen. Leuke collabs zien we altijd zitten. Marie is heel creatief, dus...
Ja, dat merk je meteen als zij op de set is. Dus, ze geeft van die kleine draaitjes aan al is het maar van een kostuumbroek in een paar laarzen te steken. Dat is zo... Hadden we dat niet gedaan, dan had onze fotoshoot er heel anders uitgezien. Dat zijn zo van die kleine details die het verschil maken, maar waar dat een echte kenner enkel oog voor heeft. Dus dat is superbelangrijk voor ons om met zo'n persoon te kunnen samenwerken.
Zij was dan ook eigenlijk de stylist bij jullie fotoshoot, dan, als ik het goed begreep. Ja, oké. Nu, misschien meer marketing gerelateerd die vraag dan, omdat jullie alles dan met Marie dan hebben samengewerkt en zij heeft jullie eigenlijk dan gebracht tot bij Danira en uiteindelijk bij het Eurosong Festival. Is het dan misschien ook marketingstrategisch ook een zet van jullie om te zeggen van we gaan proberen bijvoorbeeld meer celebrities of bekende Vlamingen toch aan te spreken voor... Als marketingtechniek? Of zijn jullie ook van plan bijvoorbeeld om iets te doen met influencers? Of hoe zit dat juist? Of ik weet niet of ik dat zelfs mag vragen.
Ik denk dat we nu in die eerste fase al een mooi gezicht hebben kunnen tonen. Maar dat zit zeker ook in ons marketingplan. Hè, om de juiste influencers te vinden die ons juiste doelpubliek kunnen aanspreken. En zo zijn er zeker. Maar dat zullen dan meer de minimalistische influencers zijn. Degene die een beetje bezig zijn met, een beetje heel veel, met niet alleen mode, maar ook met design, die lifestyle eigenlijk heel goed kunnen belichamen. Dus dat is zeker belangrijk voor een maatpakkenmerk als, en een jonge speler als Zutse wel. Dus daar zijn we nu op aan het focussen. Maar we zitten ook aan het starten. Dus budgetbeheer is ook key. En dat is zo Gloria haar ding vooral. Dus je moet afwegingen maken. En op dit moment is marketing zeker niet belangrijk. als je wilt dat de webshop uit haar startblokken schiet, is dat zeker belangrijk om daarin te investeren.
Ik denk ook als label moet je soms ook keuzes maken van wat wil ik belichamen of wat wil ik in de kijker zetten. Want het is al voorgekomen dat we ook politieke figuren, dat we ook met politieke figuren hebben samengewerkt. Mm-hmm. Maar we zijn ook zelf politiek neutraal, dus het is altijd heel moeilijk van ga ik deze samenwerking in de kijker zetten of is het iets wat ik als merk beter niet doe? Mm-hmm. Dan kun je snel geassocieerd worden met een politieke partij en dat doen we toch liever niet.
Ja, dat begrijp ik. Ja. Misschien nog één persoonlijke vraag en dat gaat over het start-up verhaal. In het begin denk ik heel spannend ook. Maar ik denk heel sterke ups, maar ook heel sterke downs, heb ik het gevoel. Hebben jullie een moment gehad dat je zei van, we gaan er niet meer mee door? Of dat je zei van, dit gaan we verder niet doen? Of we gaan het idee laten varen? En wat was dat moment dan?
Ja, dat is zo'n beetje zoals een attractie in Six Flags. Je gaat heel hoog en je komt keihard neer op je smoel soms. Ik denk dat een eerste dieptepuntje om ook een beetje ondernemen, dat leek allemaal heel leuk online. Dus er zeker ook wel wat negatieve dingen aan verbonden. En ik denk dat zo'n eerste dieptepuntje. We hebben zo meegedaan aan een pitch. Dat wil zeggen dat je label moet kunnen verkopen in een minuut of in 3 minuten om investeerders aan te trekken. Mm-hmm. We hebben dat 2 keer gedaan, zo'n business pitch. Deelden. En de eerste keer was ons label nog niet volwassen genoeg, maar de tweede keer waren we keihard voorbereid. En dan hadden we eigenlijk een jury die niet echt open stond voor een modelabel. En toen waren we toch wel heel ontgoocheld. Maar zoals elke keer, na ontgoocheling komt er een moment van bezinning en overloopt gewoon opties. En ik denk dat, zeker in die beginfase, dat je hebt gewoon ook een gezonde portie lef nodig. En ook al moet je heel realistisch zijn, moet ik ergens doorzettingsvermogen hebben en niet bij de pakken blijven zitten. En echt gewoon tegen jezelf zeggen en tegen onszelf zeggen. En daarom ben ik ook heel blij dat we met twee zijn. Want ik weet niet of ik dat alleen aangekund zou hebben. We zijn gewoon een tandem en we blijven doorfietsen en we geven alles. En ja, je moet natuurlijk, dat is iets wat we altijd in ons achterhoofd houden, is dat er nog veel challenges op ons pad gaan komen. En zeker nu dat we ons label gelanceerd hebben en dat er effectief producten kunnen aangekocht worden, we bereiden ons al voor op negatieve feedback. En het is een kwestie van hoe je ermee omgaat. Dan blijf je bij de pakken, dus ja, dan ben je al verloren, denk ik, nog voordat je een groot succes kunt worden. Dus het is ook een gezond verstand gebruiken, maar enerzijds ook gewoon, ja, kom maar op. En durven terug.
Ik denk een van de belangrijkste dingen dat ons toen tegenslag heeft gegeven binnen die pitches dan, zeg maar, dat heel vaak voor een mannelijk doelpubliek was. Je hebt maar heel weinig tijd en de grote investeerders achter zo'n pitches zijn technologiebedrijven. En oké, technologie is heel belangrijk de dag van vandaag. Je kunt er heel veel dingen mee doen. Maar dan hadden we ook het gevoel van maar mode en technologie kunnen ook samen gaan. Mm-hmm. En waarom krijgen dan alleen motorspelers niet altijd de kans? Of, het is altijd gedoemd om te mislukken.
Ja, dat is sommige... zo'n cliché-domein. Is dat another fashion brand? Allee, twee vrouwen die je opnieuw een modelabel willen komen brengen.
Het is heel vernieuwend en heel creatief, maar je krijgt dan binnen die 3 minuten niet de tijd om dat allemaal uit te leggen. Dan blijf je soms heel ontgoocheld achter. En dat was wel zo'n moment van, gaan we verder? Of gaan we die kritiek, klopt dat? Hoe gaan we dat verwerken? Hoe denken we daarover? Maar we zijn eruit gekomen. En,
en eigenlijk niet alleen voor de jury, maar bijvoorbeeld in onze thuissituatie ook. We komen uit een nest van hardwerkende mensen, maar niet per se ondernemers. In die zin dat onze ouders nooit echt een zaak geleid hebben. Maar waar we naartoe wil gaan is eigenlijk gewoon dat als je als zussen onderneemt, hè, en ook met iets als eerste in uw gezin of zelfs in uw familiestructuur een eigen zaak uit de grond probeert te stampen en het zit wat tegen. En natuurlijk als zussen neem je dat ook mee naar het gezin. Dat is ook niet altijd evident, hè, als je discussies hebt en dat je dan als van een van je ouders hoort van wat laat het toch allemaal zijn en waar zit je mee begonnen? Het is ook belangrijk dat je op die momenten ook beslist van nee, dit is een ding aan het worden. Dit is, wij menen dit heel serieus en we gaan dit goed aanpakken. Ik denk dat ook naar je eigen familie toe, dat je continu moet bewijzen van nee, we zijn van iets ja, we stampen iets nieuws uit de grond en het is onbekend terrein voor iedereen, maar wij willen er wel iets heel tof en leuk voor maken. Ja, we willen ons gewoon vestigen als twee ondernemers. Dus dat is
veel onzekerheid met zich mee.
Zeker.
En als die niet gekend zijn, die onzekerheden, dan brengt dat soms moeilijke situaties.
Gelukkig als vrouw en onderneemster is er ook veel. We voelen ontzettend hard dat we vanuit de overheid zelfs ook gestimuleerd worden nu als vrouw zijnde.
Ja, we moeten het wel allemaal ook weten. Ja. Kennisarmoede is ook bij ons soms wel aanwezig, dat we niet weten van welke hulp is er allemaal op de markt.
Ja, en wat bedoel je met welke hulp? Want misschien is dat voor mij nu ook een blinde vlek. Ik snap niet heel goed waar je het dan over hebt, als je zegt hulp.
Ja, het gaat niet alleen over subsidies dan, maar ook over het moment dat we ons businessplan en ons financieel plan schreven. Dat je bijvoorbeeld naar Unizo kunt stappen en het kost echt niet veel. Je kan een jaar begeleiding krijgen. En in het begin denk ik van, ik ga dat gewoon zelf schrijven, dat businessplan. Maar je moet echt naar die instantie stappen en je gaat gewoon zien op het einde van oké, ik ben er echt beter uitgekomen, ik heb heel veel nieuwe inzichten gekregen. Dus op die manier je echt laten helpen, je goed laten omringen.
Ook durven je ideeën te delen. Dat is ook iets waar we in het begin super beschermend over waren. Want niemand mag weten waar we bezig zijn, want dan gaan ze ons kopiëren. Nee, dat is eigenlijk een foute instelling. Deel uw idee. Niemand gaat het zo kunnen uitwerken zoals jij het voor ogen hebt.
Want je zit op dat moment ook al twee stappen verder dan de persoon die het zou gaan kopiëren. Dus je moet daar eigenlijk nooit schrik voor hebben.
Geen schrik voor hebben. Oké.
Nee.
Ja, jullie zeiden ook iets over het gedoe. Allee, het gedoe. De think tank, of wat was het juist, waar dat jullie met de investeerders spraken? Ik ben de naam nu even vergeten. Jullie kregen daar inderdaad zo wat een reactie van, weer een modemerk. Hadden jullie dat idee bij jullie ook? Want dat zou misschien mijn eerste gedachte zijn, van er zijn nu op dit moment zoveel designers en nieuwe merken. Tegenwoordig ook telkens nieuwe dingen dat je op internet ziet voorbij rushen. En dan ook nog eens concurreren met heel grote fashion brands. Hadden jullie bij jullie de vraag wel gehad van, is het verstandig om te doen nog een modelabel? Was dat zeker nog een levende vraag bij jullie of helemaal niet?
Ik denk puur als modelabel op zichzelf, nee. Maar als je dat dan breder koppelt aan maatschappelijke fenomenen die zich echt wel tonen vandaag de dag, het ecologische, het duurzame, maar ook gewoon weten van wie heeft mijn kledij gemaakt. Als je dat allemaal samenbrengt en je kunt dat als merk mooi naar buiten bundelen en je staat daar zelf ook echt in de kern van je hart voor, dan denk ik wel dat je altijd een zeker doelpubliek gaat vinden die gewoonweg al die advertenties op Facebook die voorbij komen, ja, ook gewoonweg negeren. En die heel doelgericht shoppen en die dan ook heel doelgericht bij je uitkomen.
Mm-hmm. Dat hebben we toch wel in onze pre-sale ook gemerkt. Hè? We hebben ook wat marketing via LinkedIn bijvoorbeeld gedaan. En daar zijn klanten uit voortgekomen waar wij echt totaal geen connectie mee hadden. En die ons puur voor ons verhaal.
Heel interessante profielen. Dat wij die niet binnen onze leefwereld nog niet zitten. Heel sterke vrouwen. En dat is gewoon heel erg leuk.
Mm-hmm. Oké. Voor mij zijn we eigenlijk op het einde. Ik heb misschien nog een vraag aan jullie. Is er iets wat jullie heel graag willen meegeven met de luisteraars? Misschien nog moed inspreken eventueel? Of nog een persoonlijke boodschap dat jullie in de podcast kwijt willen?
Mm-hmm. Ja. Ik denk als je de droom hebt, en als je het gewoon koestert om te ondernemen, leg jezelf niet te veel druk op. Want het is eigenlijk een onderneming is iets dat blijft evolueren. Dat is ons babytje dat vandaag de dag nog zeer veel zorgen nodig heeft, maar laat je zeker niet ontmoedigen door de meningen van anderen. Omdat alleen jij weet precies exact hoe dat je je baby wilt opvoeden. En laat je nooit ontmoedigen door mensen die zelfs al komen zijn uit sectoren die met veel expertise, laat u nooit ontmoedigen, maar laat u juist ondersteunen door de juiste instanties. En hou je gezond verstand erbij, maar laat uw dromen niet afpakken, want als we tot hiertoe in ons leven ons allebei hadden moeten laten adviseren door de mensen die ons bepaalde dingen hebben voorgeschreven, dan stonden wij niet op vandaag waar we stonden. Dat begint al bij de studies, dat begint bij de keuzes die je maakt in het verdere leven. Een beetje koppigheid bewaren en gaan door je eigen passie en daar ook echt voor durven uitkomen. En zeker ook als vrouw.
Maar ook wel denken aan dat van morgen, van altijd een B-scenario voor ogen hebben van zeker als dit faalt, hoeveel risico loop ik dan? En is er een oplossing voor de dag nadien? Dat je niet zet jezelf echt in de problemen werkt. Dan proberen we wel heel hard op te letten van we hebben een sprong genomen in het hele diepe. Maar we kunnen wel altijd terug naar de oppervlakte zwemmen.
Dus, ga ook niet onbezonnen werk. Ja. Maar wees wel verstandig en proactief. En wees vooral trots dat je ook een vrouw bent. En dat is evenzeer aan je doelen mocht werken. En dat je niet schuldig moet voelen. Voilà. Ja.
Oké, heel mooi. Heel mooi. Heel mooie boodschap. Dat ga ik zeker meenemen. Dames, dat was het voor mij. Ik bedank jullie heel erg voor het gesprek, voor deze opname. En ik wens jullie nog heel veel succes. Ik ga zelf nog eventjes afwachten op jullie nieuwe modellen. Dus ik ben zeker mee aan het bekijken op de pagina. Misschien nog één laatste persoonlijke vraag. Zit er iets van krijtstreep in de komende modellen?
Dat is zeker een onze design-ideetjes. En we hebben eigenlijk goed nieuws vandaag ontvangen, want we hebben een toffe partner gevonden waar we voor de toekomstige modellen zeker mee kunnen gaan samenwerken, die een heel tof aanbod heeft, een creatieve, kan het niet veel verklappen, maar naar duurzame stoffen en zo. Dus dat zit er zeker een vast in.
Oké, heel spannend. We'll keep in touch, zou ik zeggen. Dus in de komende periode denk ik dat we elkaar nog vaak gaan zien. En ik wens jullie nog heel veel succes en bedankt voor de opname.
Heel erg bedankt. Jij ook bedankt. Ja. Het was super gezellig.
Dank u. Voor de